Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, ik ben Barbara van Erp. Ik heb Saar Magazine een paar jaar geleden opgericht om het leven van de jonge, frisse 50-plus vrouw een stuk leuker te maken. En na een paar jaar wilden we eigenlijk een stap verder gaan doen. We hebben Saar Premium opgericht. En met Saar Premium willen we jullie leven niet alleen leuker maken, dat is al gebeurd met Saar Magazine, maar ook beter en fijner en gezonder. We willen meer verdieping, we willen met jullie meer het gesprek aangaan. En kijken wat het nou betekent om 50 plus te zijn, maar toch nog heel jong. Dus daarom maken we 4 keer per jaar onder de naam Premium maken wij een special over liefde, geluk, werk naar je 50ste, gezondheid. En die thema's die verdiepen we verder met podcasts. Dus die special wordt verrijkt met een serie podcasts. We organiseren een event rondom het thema. We organiseren cursussen en we lanceren zo'n special steeds met een livestream. De eerste special verschijnt eind maart en die gaat over de liefde. Liefde in de brede zin van het woord. Natuurlijk over hoe hou je een lange relatie leuk, hoe krijg je hem weer leuk, hoe krijg je je seksleven weer aan de praat. Niet zozeer in een lange relatie, maar ook als 56-jarige die opeens weer alleen is. Daar hebben we een prachtig verhaal over. We gaan ook kijken naar hoe je samen het lege nest kunt overleven. Hoe je leven weer superleuk kan worden daarna. Hoewel je misschien even denkt dat het allemaal verschrikkelijk is als die kinderen zijn vertrokken. We gaan wat dieper in op tantra. Dus niet van die vieze clubjes, maar gewoon echt hoe je dat kan in je dagelijks leven kan incorporeren. We onderzoeken de open relatie die bij sommige jonge mensen heel populair is. Het is een hoop gedoe, maar er zijn wel wat mensen die erbij zweren. En we vertellen ook een verhaal van een journaliste die uitlegt hoe heerlijk het is om alleen te wonen en hoe fijn dat is. Maar dat je wel af en toe tegen de normen op moet boksen. Nou, het wordt een heel mooie special. 240 pagina's dik. Heel veel leeswerk. Een hele goede test staan erin, hoe je ervoor staat en dergelijke. Eind maart komt die uit. Nou, lijkt het je interessant? Kijk dan even op saarmagazine.nl/premium en kijk wat het allemaal inhoudt. Je kan nu echt voor heel weinig geld een abonnement nemen en dan krijg je al die dingen erbij.
Dit is de Saar Podcast met Barbara en Femke.
Lieve mensen, daar zijn we dan weer. Vandaag hebben we Franziska Kramer te gast. Franziska is journalist, maar ook relatietherapeut. Relatietherapeut, psycholoog, hoe noem ik je eigenlijk?
Ja, dat is goed. Ik geef therapie aan individuen, maar ook aan stellen. Oh. Maar voornamelijk aan individuen.
Ja, oh, leuk. Afwisseling. Nou goed, ze schreef ook een prachtig stuk voor onze liefdespecial over wat je kunt doen als je relatie in woelige wateren verkeert. Maar daar gaan we het later over hebben. Welkom dus.
Dankjewel.
Franziska, leuk dat je er bent. Ik heb er heel veel zin in, want ja. We hebben veel te bespreken. Mm-hmm. Maar zoals je weet... Oh nee, ik moet eerst nog even zeggen, de vorige keer was ik het ook al vergeten. Maar Barbara is nog steeds ziek. Barbara die zit met een griep van weken.
Oh, zoals half Nederland.
Ja. En nou ja, dat zei ik volgens mij vorige week ook. Maar Barbara is eigenlijk nooit ziek. Die is soms is ze niet lekker en dan gaat ze naar huis en is ze 2 uur later weer beter.
Ja.
Dat ken ik niet, maar zij kan dat heel goed. Maar eens in de 6 jaar heeft ze dan alle verzamelde griep in zich en dat duurt dan even.
Komt alles er in 1 keer uit.
Precies.
Maar dus, moet ik dan ook aan jou vragen, hoe gaat het met jou, Barbara?
Femke.
Femke, sorry.
Ja, oh nee, ja. Oh. Hoi Franziska.
Ja, dank je.
Ja, we moeten nog even wennen. Vorige week vroeg José dat ook aan mij. Toen heb ik het een beetje verteld. Het gaat wel.
Oké.
Nee, ik heb niet zoveel zin om elke keer over mij te hebben. Laten we gewoon lekker naar het reten gaan. Ik heb zin om naar het reten te gaan. Goed. Jij luistert de podcast, hè?
Altijd.
Dus je weet dat wat reten is.
Ik weet wat jullie daarmee bedoelen, ja.
Ja, precies. Dus vandaag heb ik op de planning staan dat we massages gaan reten. Hou jij van massages?
Heel erg.
Oh ja, echt?
Ja, ik ben dol op massages.
Ja? Ja? Wanneer doe je dat?
Nou, te weinig. Elke keer als ik het doe, denk ik, oh, dit moet ik vaker doen. Want ik raad het ook heel vaak aan cliënten aan.
Oh ja?
Ja, want trauma zit ook in het lijf, zoals we inmiddels allemaal wel weten. Ja. Dankzij dat boek van Bessel van der Kolk ook, Traumasporen. Ja. Dus als ik cliënten behandel voor trauma, dan raad ik ze ook altijd aan iets met het lijf te gaan doen.
Ja.
Yoga, maar vooral ook massage. En ik werkte tot voor kort samen met een hele leuke, geweldige massagetherapeut. Alleen zij is er nu, heeft een jaar een sabbatical genomen.
Oh.
Dus ik ben nog op zoek naar een nieuwe masseur.
En die masseerde jou ook en jouw klanten?
Ja. Ja, 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 en die deed dat zo fantastisch.
Want je hebt ook allerlei verschillende massages, toch? Ik weet nooit precies welke massage moet nemen. En in Amsterdam heb je allemaal van die verschillende massagesalons, zeg maar. Ik maak volgens mij altijd de fout door bij de verkeerde naar binnen te gaan. Denk, oh, nou, hier zitten allemaal Chinese vrouwen, dan ga ik daar maar naar binnen. En dan zit er ineens een meisje op mijn rug heel hard te bonken. En dat ik denk, nee, dit wil ik niet. Nee. dus ik heb best wel traumatische ervaringen met massages.
Dat snap ik als je dit zo vertelt. Het lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
Nee, maar dat doen ze met van die Chinese massages. Dan gaan ze, want Barbara heeft wel eens gezegd tegen mij, ja, dan gaan ze op je zitten.
Dat is heel heftig, hè?
Maar dat is kennelijk wat ze doen, maar dat is niet helemaal wat ik wil.
Nee.
En dan zeg ik wel eens van, oh ja, en dan weet ik wel dat bij de spa waar ik in Amsterdam ook wel eens ga, dan kun je ook je laten masseren. En volgens Barbara is dat dan ook van, nee, die mensen die bij een spa werken, die kunnen helemaal niet masseren.
Nou, bij Spa Zuiver ben je daar wel eens geweest.
Ja.
Dan doen ze een hammammassage met allemaal zeepschuim en een soort van kussens of zo. Die op je over je lijf, die is echt fantastisch.
Oké, okay. Ja. Nou, misschien moet ik die dan eens gaan proberen.
Ja, je moet gewoon mensen vragen in je omgeving, heb je tips?
Ja, precies.
Ontspanningsmassage is altijd heel lekker, vind ik. Maar ook, hoe heet het ook weer, Ayurvedische massage.
Ja, wat is dat dan?
Dat is soms zelfs met vier handen. Dat twee vrouwen je synchroon gaan masseren. En dan beginnen ze vaak met een hoofdmassage. En soms moet je dan ook even in de sauna om je poriën te openen. En dan gaan ze met warme olie. Dat is zo fijn.
Ja. Ja, ik heb ook wel eens inderdaad in een hammam ook zo'n massage gehad. Ik vind het dus best wel moeilijk om mensen aan me te laten zitten. Misschien komt dat wel door enig traumaspoor, dat weet ik niet. Maar ik vind het toch wel een soort van, ik denk dat ik ken jou niet. En jij gaat nu aan mijn lijf zitten. Dat vind ik toch pittig. Ik vind het best wel apart dat heel veel mensen dat zo goed kunnen qua overgave.
Het is ook heel intiem.
Ja.
Ja.
Terwijl je iemand niet kent. Hoi, ga maar liggen.
Ja, snap ik. Je moet je wel goed voelen bij iemand.
Ja.
Ja. Ja, misschien is het ook wat je gewend bent. Mijn moeder die liet zich iedere week masseren. En dan ging ik altijd mee op vrijdag. En dan moest ik een half uur wachten. En dan liet zij zich masseren.
Oh.
Dus het is me een beetje met de paplepel ingegooid ook.
Ja. Ja, datzelfde geldt voor, ik zat laatst bij de kapper en toen zei ik van, ik vind dat zo lang duren. Als ze dan moeten ze van die highlights inzetten, dat duurt zo lang. En toen zei ik, er zitten wel meer mensen dan een beetje zo van, nou, het duurt mij veel te lang. Ze zei, heel veel mensen vinden het gewoon heel fijn om even bij de kapper te zitten.
Zijn ze even zin?
Ja, en dat was voor mij echt een eye-opener, terwijl ik denk altijd, kan ik weg, ik weg.
Ik had een kapper, die had een massagestoel.
Ja, dat heeft hij van mij ook. En dat vind ik dus allemaal vervelend. Oh. Ik vind het ook vervelend als ze mijn hoofd gaat masseren. Okay. Zie, ja, ik heb allerlei blokkades. Maar goed, dus jij zegt massage is een 10.
Als hij goed gedaan wordt, absoluut een 10.
Ja.
Ja.
En hoe vaak doe je het dan het liefst?
Nou, ik zou het liefst denk ik elke maand doen. Maar dat wordt een beetje prijzig. Dus ik doe het denk ik één keer in de 3 maanden.
Ja.
Maar ik zou wel vaker willen.
Ja, maar dat is echt een tractatie aan jezelf. Dus.
Ja. Ja. Ja.
Nou, ik hoop dat ik daar ooit kom. En nu zit het voor mij echt nog wel op een 4.
Nou ja, waarom zou je het moeten doen als je het niet fijn vindt?
Nou ja, maar ik heb het idee dat het inderdaad toch wel goed is voor je om meer in contact met je lijf te komen. Maar was ook aan yoga begonnen, dat vind ik eigenlijk wel wat lekkerder.
Okay.
Dus misschien is dat dan beter.
Ja, forceer jezelf niet, zou ik zeggen.
Je hebt gelijk. Nou goed, we gaan heel even naar een sponsor en dan komen we zo weer terug. Ik heb een fragment wat ik even wil voorlezen van een stuk wat jij voor ons geschreven hebt. En misschien kunnen we daar dan even over doorpraten. Afgelopen zomer las ik het heerlijke boek van Stephanie Hogenberg. We hebben het over je gehad. Een briljante titel voor een boek over vriendschap. Vooral vrouwen staan erom bekend dat er nogal eens stront aan de knikker is. Het begint al op de basisschool als klikjes zich vormen en uitsluiting begint. Op de middelbare school kan het ernstige vormen aannemen om over het gekonkel in jaarclubs maar niet te spreken. Vrouwen onderling kunnen genadeloze heksen zijn. Toen ik het boek las, kon ik niet anders dan terugdenken aan het grote vriendinnentrauma uit mijn eigen leven. Het was op een donderdag in januari zo'n 10 jaar geleden. Ik parkeerde de auto en vlak voor ik uitstapte kreeg ik een berichtje. Na het lezen ervan bleef ik lang zitten. De pijn boorde zich als een diepe glasscherf recht in mijn ziel. De vrouw met wie ik 13 jaar lang een bedrijf had opgebouwd en lief en leed had gedeeld, dumpte mij. Ik kostte haar te veel energie, zo schreef ze, en die wilde ik liever aan anderen besteden. Ja, dit was een heel mooi stuk over vriendschap. Waarin je ook een deel van jouw eigen verhaal hebt gedeeld. Maar ik wilde het eigenlijk iets algemener trekken. Want ik had dat boek ook gelezen van Stephanie Hogeberg. En ik moet wel zeggen dat ik inderdaad meteen dacht ook aan de lagere school, waar ik mijn eerste vriendinnetje had, die als ik niet deed wat zij wilde, dan ging ze eerder naar school lopen. En dan kwam ik haar ophalen en zei de moeder, nee, ze is al weg. Oh. En dan was ik soort van uitgesloten. En dat begon al toen ik een jaar of 7 was of zo, zeg maar. Ja. Dus als je al die dingen bedenkt die er gebeurd zijn met vriendinnen, dan heb je wel gelijk inderdaad dat gekonkel. Maar is dat echt voorbehouden aan vrouwen, denk je?
Nou, ik heb wel de indruk dat het bij vrouwen vaker voorkomt dan bij mannen. Want je hoort toch ook heel vaak dat mannen dan bijvoorbeeld een discussie hebben die uit de hand loopt, en dan gaan ze daarna gewoon een biertje drinken.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dat enorme wijvengezeik, dat kennen die mannen volgens mij niet op die manier.
Ja, en dat kapot praten of dat de totale rollen, dat zit. Ja, en waar zit dat dan in? Zit dat in ons DNA of zo? Wat is dat?
Nou ja, ik schreef dat ook in dat stuk, hè, dat er is zo'n theorie, de parental investment theory, van zo'n evolutionair bioloog, die dus zegt, wij vrouwen, onze biologische taak is kinderen baren en de soort laten voortbestaan. Mm-hmm. En om dat te doen, moeten wij een gigantische investering doen. Namelijk, we moeten een mannetje zoeken, we moeten ons laten bevruchten als dat lukt. Want die kans is natuurlijk ook niet direct supergroot.
Ja.
Ben 9 maanden zwanger, moet je borstvoeding geven.
Ja.
Dus je bent heel lang van de markt. Dus het is een gigantische investering.
Ja.
Dus de theorie is dan dat wij als vrouwen elkaar onderling concurreren om de beste genen te krijgen. Dus voor de beste mannetjes.
Ja, nou, maar als je gekonkel hebt met vriendinnen, en daar zijn toch helemaal geen mannen bij betrokken op dat moment?
Op dat moment niet, maar het kan wel zijn dat dat in ons zit. Dat wij als vrouwen een soort van geprogrammeerd zijn
om andere vrouwen
uit de markt te stoten.
Precies.
Of zo. Ja.
Oh ja.
Ja, dat is puur biologisch gezien.
Nee,
dan.
Ik snap het. Ja, en evolutionair, zeg maar. Dat je altijd die concurrentie hebt. Want er wordt ook wel vaak gezegd van, ja, we moeten sisterhood hebben. Maar veel vrouwen kunnen nogal bot over elkaar zijn en elkaar meer afzeiken, inderdaad, dan mannen dat doen.
Ja, dat noemen ze dan toch ook de krabbenmand.
Ja, precies.
Vrouwen, die zou je zeggen van, nou, in bedrijven of zo, die helpen elkaar naar de top te komen. Ja, maar in plaats daarvan duwen ze elkaar terug.
Ja, dat is wel echt waar. Ja. En als je nadenkt over alle keren in je leven dat je daarin hebt gezeten, zijn dat best veel keren.
Ja, alleen het goede nieuws in die theorie is wel dat na je 50ste zou je dus denken dat dooft uit. Want dan hoeven wij elkaar echt niet meer te concurreren.
Nee.
En misschien zijn we nog wel een beetje zo geprogrammeerd, maar ja, want
dat wordt denk ik ook wel, überhaupt worden heel veel dingen minder pregnant, toch? Je gaat meer zien wat de basis van het leven is, dat liefde is, in plaats van elkaar keihard de kop in te duwen.
Ja, je gaat meer ontdekken waar het echt over gaat.
Ja.
Ja.
Nee, het is, ik zit wel echt te denken, die haat en nijd tussen meisjes, dat kan gewoon zo heftig zijn. Ik heb ook wel eens, ik weet ook niet meer of dat, ik heb wel eens het uitgemaakt met een vriendin. Zelfs met 2 of 3. En dan ging ik dan ook een brief schrijven om het echt een soort van uit te maken. Dat ik dan nu ook, nu ben ik een stuk ouder, dat ik denk, oh, je kan het toch maar beter dan uitspreken. Dat je het zo keihard, ik ben heel bang dat die brieven nog ergens in een kast liggen waar ik me diep, diep voor schaam.
Maar ja, aan de andere kant, je wilde het misschien ook wel heel zorgvuldig uitleggen dan, of niet?
Ja, maar wel met heel veel oordeel.
Ja.
En dat staat daar forever, weet je? Ik bedoel, dat en op het moment dat je dat met elkaar deelt, woorden vervliegen een beetje, daar kan je dan nog
even draai aan geven of het verzachten.
Ja, of later nog eens een keer zeggen van, zo bedoelde ik dat niet.
Die brieven zijn zo zwart op wit.
Ja.
Ja, en die kunnen vaak ook heel hard overkomen. Precies. Omdat ze dan je gezicht er niet bij zien.
Precies.
Ja.
En ook als je het in woede schrijft, zeg maar, dan staat dat daar voor altijd. Waar je mensen toch wel mee kwetst. En in mijn jongere jaren had ik toch heel erg de neiging ook om... Ja, als mensen, nou dat heb ik nog steeds wel, maar ik probeer daar nu een beetje mee te werken. Dat als mensen dan niet het helemaal deden zoals ik bedacht had dat wij het gingen doen in een vriendschap. Dat ik dan dacht van, nou dan ben ik klaar mee, ga ik met die.
Ja.
Weet je, dus heel snel dat afkappen en naar het volgende overstappen.
Ja, er zitten zoveel facetten aan natuurlijk, hè, aan vriendschappen.
Ja.
En zeker met die jonge meisjes nu ook, joh, door TikTok en Insta. Oh. En verschrikkelijk wat ze daar allemaal zien. Nou, als je... Het is een wonder dat niet ieder jong meisje gigantische complexen heeft.
Want... Nou, echt. Ja, want heb je die post gezien? Zit je op Instagram? Heb je die post gezien van...
KPN.
Nee, van Julia Roberts?
Nee.
Er was een post van Julia Roberts waarin zij... Ze had een foto met haar nichtje gepost, 's ochtends vroeg, dat ze zaten te kaarten met een kopje thee of koffie erbij. En daar was dus de hele wereld over gevallen, over haar uiterlijk.
Omdat ze geen make-up op had.
Nou, ze had geen make-up op en je zag wat rimpels. Nou ja, die vrouw wordt ook wat ouder, zeg maar. En mensen hadden eronder gezet van, she doesn't age well. En ze was helemaal kapot gemaakt. En ze had een heel mooie soort reel opgenomen met... Die foto waarover ze dan heen sprak, ze van, ik ben een vrouw van 50. Ja. En de mate waarin ik hier last van heb gehad de afgelopen dagen, terwijl ik weet wie ik ben en waar ik sta, als ik nadenk over al die meisjes van 12, 13, 14, 15, 16, nou, op TikTok en Instagram die elkaar zo beoordelen, wat, nou, dat is niet te doen.
Nee, dat is echt verschrikkelijk.
Dat is toch echt verschrikkelijk? Daar moeten we wel echt wat mee, toch? Dat kan niet zo doorgaan.
Nee, ik vind
deze kinderen gaan allemaal,
erg.
Die moeten allemaal naar de therapeut.
Nou,
toch?
Ongeveer wel. En ze zitten er ook, hè? Want ik heb ze ook in mijn praktijk.
Ja, van die jonge meiden al?
Meisjes van begin 20.
Oh.
Bloedmooi. Die zich allemaal te dik voelen of lelijk. En dan denk ik, ja, maar hoezo? En dan zeg je, ja, je zou mijn vriendinnen eens moeten zien. Die zijn echt knap. En dan denk ik, ja, maar hoe zien die er dan uit? Want jij bent al zo mooi.
Wow.
Het is echt verschrikkelijk.
En wat kan je daarmee doen?
Ja, werken aan het zelfbeeld.
Ja, ja.
Affirmaties.
Ja.
Wat ik wel vaak doe, is dat ik ze dan een foto laat opzoeken van hun jonge zelf. Dus dat ze een foto hebben van een meisje van 7 of 8... Dat ze daar daarnaar kijken en dat ze die vaak heel schattig vinden. Hè? Met staartjes en slippers met van die plastic rozen erop, zoals ze die allemaal vroeger hadden.
Ja.
En wat je dat meisje dan wenst.
Ja.
Wat gun je haar? Wat wens je haar toe? Wat wil je dat zij, hoe zij zich later gaat voelen?
Ja.
En wat zou je tegen haar zeggen? Wat wens je haar in gedachten toe?
Ja. Ja, dat is wel echt mooi. En vertel je ook iets over, nou zeg je ook van, ga van Instagram of van TikTok. Wat doe je met die social media in deze?
Dat kan ik wel zeggen. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mezelf. Maar dat lukt toch niet?
Nee. Maar kan je daar wel relativering in brengen voor die jonge meiden? Of is dat eigenlijk bijna niet te doen?
Vaak weten ze rationeel wel hoe het zit, hè?
Okay.
Maar qua gevoel, dat zit toch op een ander level dan.
Ja.
En ze voelen zich niet goed genoeg en dat komt dan vaak ook wel weer ergens anders vandaan.
Ja.
Dus heel vaak ben je er gevoeliger voor als je bijvoorbeeld een moeder hebt gehad die heel erg zit op je moet dun zijn, je moet er perfect uitzien.
Ja. Ja.
Die meisjes hebben het vaak wel wat zwaarder dan moeders die zeggen, joh, wat maakt het allemaal uit, trek die oude spijkboek van je broer gewoon aan.
En denk je dat want het is wel inderdaad heel jong als ze op die leeftijd al bij je komen. Maar denk je dat dit problemen zijn die überhaupt wel eruit gekomen waren? Dus je bent er vroeg bij, omdat deze maatschappij nou eenmaal harder gaat en we hebben social media. Of denk je echt dat die social media zorgt voor dat veel meer mensen uiteindelijk bij een psycholoog terechtkomen?
Nou, dat laatste denk ik echt.
Oh.
Ja, ik denk dat het wel echt een heel heftig gevolg is van social media, hoor. Want dat is ook te zien in de onderzoeken. Sinds 2013, toen kwam het smartphone, geloof ik, of 2012. Sinds die tijd is het aantal angststoornissen en depressies en eetstoornissen en suïcide bij jonge meisjes toegenomen.
Dat meen jij niet?
Ja.
Oh.
Ja. Ja, er is ook een documentaire op Netflix. Ik weet niet of hij er nog is. Iets met social media in de titel. Ben even de titel kwijt. Maar dat kunnen we dan misschien in de show notes nog zetten.
Goeie.
Waar dat ook in staat. Waar ze ook grafieken dan laten zien. Waarin je dat heel duidelijk kunt zien. Die toename vanaf dat moment.
Zo.
Ja. Ja, heftig, hè?
En want hoe zit dat dan? Ik zie even. Kijk, ik zie wel met dat zelf.
De Social Dilemma heet die.
Oh ja, die heb ik wel gezien, ja.
Ja.
Ik zie wel met dat zelfbeeld, maar hoe ontwikkel je een depressie of een angststoornis vanuit social media gebruik?
Ja, het zijn altijd meerdere factoren, hè, die daar een rol in spelen. Bij depressie is het vaak één ding wat een aanleiding kan zijn, maar dan is er vaak ook een gevoeligheid daarvoor die een rol speelt.
Ja, het zijn altijd meerdere factoren, maar deze helpt niet mee.
Deze helpt zeker niet mee. Nee, dus als jij al gevoelig daarvoor bent, dan...
En je vergroot, je maakt je wereld ook zo groot en je relateert aan iedereen. Je vergelijkt je met iedereen. En vroeger vergelijkte je met de twee meisjes in de straat en nog drie in de klas. En dat was het natuurlijk.
In iedere klas zat één heel knap meisje. Ja,
precies, het mooiste meisje van de klas. En voor de rest was iedereen gewoon heel normaal. En had beugels en hazentanden.
Of geen beugels. In mijn tijd had bijna niemand nog een beugel.
Oh ja. Nee, bij ons begon dat een beetje. Maar ik zat ook nog wel eens na te denken over... Nou, dat gebeurt waarschijnlijk nu ook amper meer. Maar mijn moeder naaide dan altijd mijn kleding uit de knipmode.
Oh ja.
Maar ze had niet superveel talent. Ja, dat is dat je dan zat te kijken naar dat ene meisje wat dan wel Levi's broeken kreeg, zeg maar. En dat je dan... Oh, en dat moet... Nou, ik heb een hartstikke leuk stofje van de markt. Nou, ik denk dat als dat nu gebeurt, dan ben je echt een social outcast. Toen had je nog wel meer
kinderbescherming.
Precies. Toen had je nog wel meer kinderen die in een iets te grote broek liepen, omdat hun moeder toch geprobeerd had om uit te knippie.
Ja, ze zijn in ieder geval wel modern.
Ja, maar oi. Oh. Ja, nee. Ja, vriendschappen en social media. En ik denk dat meisjes, vriendschappen en social media, dat helemaal toxic is.
Ja, daar zijn best veel voorbeelden van te vinden. Middels.
Precies. Ja. En dan mogen wij ons nog gelukkig prijzen dat we jaren geleden al een soort van... Nou, allerlei fases met vriendschappen door geweest. Maar hoe vind jij nu jouw vrouwenvriendschappen?
Ja, heel fijn.
Ja?
Ik vind ze heel erg belangrijk. Ik was vorig jaar, en het jaar daarvoor trouwens ook, op mijn verjaardag heb ik alleen vrouwen uitgenodigd.
Oh ja, dat hoor ik wel steeds vaker, ja.
Ja, voor een lunch. En dat liet ik dan lekker verzorgen.
Hoe oud ben jij?
Ik ben 52.
Ja.
Ik word bijna 53. Liet ik verzorgen door een ex-cliënt van mij die een cateringbedrijfje heeft. Dus die maakte een heerlijke lunch klaar. En dat was dan 10-12 vrouwen. En dan vroeg ik geen cadeau, maar wel een herinnering aan mij. Dus aan onze vriendschap, die ze dan voor gingen lezen.
Oh,
dat was zo'n mooie middag.
Wat leuk.
Zulke leuke herinneringen kwamen boven, waar ik zelf ook niet meer alle details van wist.
Wat een leuk idee.
Ja, en dat gaf mij zo'n goed gevoel na afloop. Ik dacht, oh, wat fijn om deze vrouwen in mijn leven te hebben uit verschillende fasen van mijn leven.
Ja.
En die er altijd zijn. En waar ik natuurlijk ook wel eens wat gedoetjes mee heb gehad.
Ja.
Maar die kunnen dat aan. En die vriendschappen die overleven dat gewoon.
Ja.
Dus het is voor mij heel belangrijk, die vrouwenvriendschappen.
Oh, wat dit vind ik echt een top idee. Ik wil dit ook gaan doen.
Nou, ik kan het jullie allemaal van harte aanbevelen.
Ja.
Dus dan hoeft niemand ook te bedenken, wat moet ik voor cadeau nemen.
Precies, en dat wordt steeds minder, toch? Dat je denkt van, ik hoef echt helemaal niks meer. En dit soort dingen, weet je, je merkt gewoon heel erg dat op... Van die hoogtijdagen, huwelijken, maar ook begrafenissen en zo. Dat mensen heel nader tot elkaar komen. Dat je denkt, goh, hadden we dit gevoel maar vaker.
Ja.
En dit klinkt ook wel als
zo'n mooie
moment.
Ja.
Weet je, dat je echt... want je spreekt niet vaak genoeg eigenlijk uit aan vrienden wat je zo bijzonder aan ze vindt. Je hebt een eetafspraak of je gaat even koffie drinken en je praat over... het leven, maar dat je dan zegt van, weet je wel hoe belangrijk voor je? Ja. Dat vinden we toch moeilijk of zo. Maar deze situatie vroeg daar dan om en dan komen er hele mooie dingen uit, denk ik.
Ja, het knoopte ook verschillende fases van mijn leven aan elkaar, want ik ben geboren op Urk, dus daar heb ik vriendschappen.
Ja?
Ik ben toen naar Amerika gegaan een jaar. Ja, die kwamen natuurlijk niet, maar daar heb ik ook vriendinnen. En toen een jaar in Groningen gewoond, toen Amsterdam en uiteindelijk Haarlem en Bloemendaal.
Ja.
En die vriendinnen die uit Urk, die kennen natuurlijk wel van horen zeggen... of wel eens van een verjaardag, weet je wel. De vriendinnen die dan in een latere fase er zijn bijgekomen.
Ja.
Maar doordat, ik weet nog, mijn vriendin uit Urk... die vertelde een herinnering aan mij van de lagere school... hoe we de handwerkjuf stiekem gingen opbellen en wat we dan deden. Nou, supermelig. Maar ik vond dat heel leuk dat ook mijn oudere, latere vriendinnen... dat dan weer konden horen en dat die weer konden voorlezen wat zij nu met mij hadden meegemaakt. Ja. En dat mijn oudere vriendinnen dat weer hoorden. Dus dat was heel leuk. Dus die vrouwen onderling kregen ook wat meer.
Ja, connectie. Want je deelt, precies, je deelt echt iets, ja. Namelijk jou.
Ja.
En dan ontstaat daar ook weer een bandje onderling.
En je voelt je dan heel erg jarig.
Ja, wat leuk. Maar ja. Je hebt dus echt nog echt vriendinnen uit Urk.
Ja,
gewoon.
Ja.
Vind ik wel ongelooflijk.
Ja.
Want niet iedereen heeft natuurlijk uit alle fases mensen mee. En maak je nog wel eens vriendinnen?
Nou, eigenlijk niet. Want de laatste keer dat ik daarover nadacht was, toen was ik, deed ik mee aan de laddencompetitie met tennis. En het was zo'n leuk mens. En die had ook een boek geschreven. En ik had toen ook een boek geschreven. En daar kwamen we toevallig achter. En onze dochters die speelden in hetzelfde sportteam. En toen dacht ik, nou, als ik nou wat jonger was en ik had wat meer tijd, dan zou dit zo'n vriendin kunnen worden. Mm-hmm. Maar in de maalstroom van het leven, ik zou niet meer weten waar je
hoe je
dat
het moet
dan
inpassen.
Ja.
Ja. Ja, ja, dat wordt toch wel steeds steeds meer dat je inderdaad. Ik zat laatst met een vriend wat te drinken en toen zei hij: denk je dat wij als we elkaar nu tegenkwamen ook vrienden waren geworden? En eerst dacht ik: nou, een stom vraag, tuurlijk. Mm. Maar toen later dacht ik: nou, ik zou hem al nooit tegenkomen. Het zit in heel verschillende werelden. Maar stel dat dat zo zou zijn. Ik denk het niet, inderdaad. Want dan zou je denken, nee. Nou ja, dus, wel een leuke man.
Ja.
Maar punt 1, zou mijn man dat dan toch ook lastiger vinden dan die, ja, wie ik meegenomen heb uit mijn, ja, studententijd? Want dat was dan allemaal wel anders. Mm-hmm. En ja, ook gewoon omdat je denkt, ja, ik heb zoveel vrienden en sommige zie ik al te weinig. Dus ja, ga ik daar nu nog één aan toevoegen?
Ja, precies. Het is al zo moeilijk om je hele sociale agenda, ja, te plannen en dan ook nog genoeg tijd, ja, rommeltijd noem ik dat, altijd over te houden waarin je een beetje kan bijkomen. Ja. En
maar heel af en toe heb ik nog wel iemand dat ik denk, oh, die vind ik zo leuk.
Ja.
Die, ja, dat, je moet wel heel leuk zijn.
Ja, dat is het ermee.
Dat je denkt, nou ja,
echt heel hoog.
Oké, okay, voor jou maak ik dan nog ruimte. Ja. Maar dan moet iemand anders ook weer een beetje dat meer inschikken, zeg,
ja,
maar.
Ja, ja.
Ja, heel leuk. En interessant, vrouwenvriendschappen.
Ja.
En dat boek is wel een aanrader. In het beginsel dacht ik dus, het zijn drie losse verhalen over vriendschappen. Ja. Maar je ziet ook wel een beetje de ondertoon van, mm-hmm, hoe wij met elkaar omgaan.
Ja, dus dat gekonkel komt er heel goed in voor.
Ja.
Wat ze ook met haar gay vriend heeft.
Precies,
trouwens,
ja, ja. Dus dat is wel heel herkenbaar. Ja, leuk. Nou, we gaan nog even naar een sponsorboodschap.
Ja, luisteraars, we gaan eindelijk een evenement organiseren. Dat is lang geleden, dat willen we eigenlijk al heel lang. En dat evenement dat gaat plaatsvinden op 20 april in de Rode Hoed in Amsterdam. En het evenement gaat over de liefde. De liefde hebben we net een special over gemaakt. Dat is onderdeel van ons premium abonnement. Maar naar dit evenement kan iedereen komen. Je kan gewoon een kaartje kopen. En daar gaan allerlei leuke relatiecoaches gaan spreken. We gaan het hebben over seks, over lange relaties, over alleen zijn, over verlangen naar liefde. Het wordt een hele leuke interactieve middag. En we eindigen natuurlijk met een gezellige borrel. Het wordt een hele leuke plek om elkaar te ontmoeten. Zowel de lezeressen als de makers van Saar natuurlijk. En de relatietherapeuten, coaches en experts. Dus heb je zin om te komen? Kijk dan even naar saarmagazine.nl/events.
En dan zijn we alweer bij ons hoofdthema. Ik heb het genoemd Should I Stay or Should I Go?
Oh ja. Yeah.
Vond ik wel leuk.
Goeie.
Ja, jij hebt een stuk voor de liefdespecial geschreven. Ook vanuit jouw werk als relatietherapeut.
Ja.
Jij ziet dus ook veel stellen.
Ja.
Daar heb je ook wel verhalen voor ons over geschreven over relatietherapie en,
ja,
zo.
Mag ik daar één hele kleine correctie, of eigenlijk een, ja, grote correctie op aanbrengen? Ja. Vorige keer toen zei Barbara, ja, Francisca Kramer in jullie podcast, die is al 20 jaar relatietherapeut, maar ik ben nog maar 6 jaar therapeut.
Ja, ik weet dat hoor.
Ah, oké.
Okay. Oh, grappig.
Even voor de luisteraars. Ja. Dat ze dat,
luisteraars, niet al 20 jaar.
Nee.
Nee, want jij was eerst journalist.
Ja, en nog steeds.
En dat dus, ben je nog steeds, ja, want je schrijft dus nog voor ons. En nu doe je het eigenlijk beide.
Ja.
En van daaruit kun je ook heel goed schrijven zonder dat je 20 mensen hoeft te raadplegen, omdat je het gestudeerd hebt.
Ja, ik mag mijn eigen expert zijn.
Ja, en dat is ook heel leuk, want je kunt echt diepgravend erover schrijven met Nou, de behandelmethode die je eventueel gebruikt. Ja. En ook echt tips die wat meer zijn dan ga, neem eens tijd voor elkaar en ga wat meer met elkaar uit eten. Het is belangrijk om tijd met elkaar. Dan denk je, ja, dat weet ik wel. Maar wat doe ik nu met die eeuwige ruzie? Nou, dat ja. weet jij dan. Maar om bij het begin te beginnen, kijk. We hebben het in deze liefdespecial ook heel erg over relatie, langere relaties. Hè? Mensen die 15, 20, 25 jaar bij elkaar ja. zijn. Daar gebeurt natuurlijk van alles in. Mm-hmm. Bij sommige mensen kijk je naar en denk je, wow, wat kunnen die het goed? Maar ja. je kan het nooit helemaal zien hè, wat er gebeurt. Want ja, sommige mensen accepteren misschien meer dan andere mensen. Ja. Dus ik vind het wel interessant om met jou door te nemen wat hoe je de kwaliteit van een relatie hoog houdt, zeg maar. Mm-hmm. Want het zegt natuurlijk, nou ja, ik vind niet zoveel zeggen als je 20 jaar samen bent. Ja, maar wat is dat dan voor relatie? Voor ja. een ander zou dat misschien niet een goed genoeg relatie zijn ja. en die zou scheiden. Ja, en sommige mensen kunnen heel goed ongemak verdragen en anderen die vechten elkaar al 20 jaar de tent uit. Ja. Weet je, er zitten natuurlijk gradaties in. Maar wat zou jij zeggen wat de basis is van een relatie die ook ja, fulfilling is? Weet mm-hmm. je, wat heb je dan nodig met elkaar?
Ja. ja, het eerste woord wat in mij opkomt is veiligheid. Dus dat je ja. voelt, ik kan echt terecht bij mijn partner en ik met alle kanten van mezelf. En mijn partner blijft.
Ja.
Die gaat niet weg bij het minst of geringste.
Ja.
En als er echt problemen zijn, dan moet de basis veilig genoeg zijn om die goed te kunnen bespreken. En dan moet er ook eigenlijk niet al te heftig trauma onder zitten, want sommige mensen hebben gewoon te maken met heel heftig trauma, waardoor zij sneller dan andere mensen worden getriggerd.
Eigen trauma of ja, relatietrauma? Eigen trauma. Ja, als je met trauma in een relatie ja. komt, dan is het ook al moeilijk die veiligheid te vinden.
Soms wel of te geven, want dan kan je eerder getriggerd worden.
Ja.
Dan heb je bijvoorbeeld heel veel last van verlatingsangst. Of dan ga je vermijden. Of dan denk je, of je bent heel conflictvermijdend, dat je geen zin hebt in weer een gesprek.
Ja.
Waardoor je partner zich dan buitenspel gezet kan ja. voelen. En denkt van ja, hoe lang moet ik hier aan die bel trekken voordat ik hier word gehoord?
Ja.
En als je een partner hebt met heel erg verlatingsangst, ja, dan kan je te maken krijgen met verstikkende jaloezie van die partner.
Ja.
Waar je knettergek van wordt. Dus het is heel belangrijk om ook vooral naar jezelf te kijken. Wat voor werk heb ik nog aan mezelf te doen?
Mm-hmm.
En niet alles maar op die relatie te projecteren.
Ja, ja. Dus voor sommige problemen die ontstaan in de relatie, zou je ook niet per se samen in relatietherapie moeten, maar soms moet je eerst ook eigen werk verrichten.
Ja, klopt. Vind ja, ik ja. wel. Ja.
En dat zie jij ook wel in je praktijk, dat je dan denkt, ja, maar ik kan beter eerst even alleen met jou aan de slag.
Ja, ja.
Dat
ja,
zeg je dan ook?
Dat zeg ik dan ook. Ja, of ik zeg van we kunnen wel verder, maar het lijkt mij handig als jij bijvoorbeeld eerst aan je verslaving gaat werken. Want als er een verslaving aan de hand is, ja, dan kan je therapieën wat je wil.
Ja, dus niet tegenop de therapieën.
Nee, dan komt dat toch altijd weer terug. Of als er ja. een dijk van een depressie is bij de een,
ja.
moet dat eerst behandeld worden voordat je samen verder kan.
Ja.
En soms is het dan zo dat als dat behandeld is, dat die relatietherapie eigenlijk niet meer nodig is.
Ah. En neem jij dan ook zo iemand in je praktijk of stuur je die dan weer naar iemand anders?
Stuur ik door. Als ze samen later weer een relatietherapie willen, stuur ik diegene door. Want als ik al met één van beide een therapietraject heb afgerond, kan ik daarna geen relatietherapie geven.
Nee, dat hoor ik wel vaak. Oh, dat mag. Dat is een soort van ethisch
niet
oké.
Okay. Nee, want dan weet ik al veel te veel
van de één. Dus dan kan je meer op die voet gaan staan.
Ja, stel jij gaat bij mij in therapie en jij komt dan later met je man. Ja, ik ben dan al helemaal voor jou.
Ja, 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 ja.
Stel jij
je bent op mijn hand.
Ik ben op jouw hand.
Ja.
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 En dat probeer je dan wel niet te doen. Maar ik heb dan veel meer informatie van jou dan ik van je man zou hebben.
Ja, dat is al iets gegroeid. Ja. Een soort band die je met de ander niet hebt. Dus dan, ja. Nee, dat is wel een goede regel van jullie groep. Ja. Hey, en maar als dit soort onderliggende trauma's er, nou, die je niet meteen detecteert, want ik denk dat iedereen heeft wel kleine of grotere trauma's, maar stel, het is echt iets in die relatie wat in die relatie gegroeid is. Of in ieder geval, mensen kunnen hobbels ervaren in hun relatie. Want ik vraag me altijd af, als zij bij jou komen met... we hebben heel vaak ruzie of ik voel het gewoon niet meer, zeg maar. Hoe detecteer je dan wat het probleem is bij mensen?
Ja, dat kan nog wel eens een hele zoektocht zijn, hè?
Ja.
Dat is ook lastig.
Want ik denk niet dat mensen... Kijk, ik zou het meteen zeggen als ik het weet. Ja. Maar ik denk dat ook mensen soms niet eens weten wat het nou precies is. Ja. En hoe kom je daar dan achter?
Ja, jij bent heel open. Ja. Dat hoor ik natuurlijk in die podcast. En jij hebt zelf al veel werk verricht.
Ook dat.
Dus jij bent gewend aan die therapietaal ook, denk ik.
Ja.
Heel veel mensen helemaal niet. Zeker mannen niet. Die denken, oh mijn god,
hier heb ik geen zin. Ik doe dit niet.
Nee, die vinden het verschrikkelijk. Nou, dan ga ik wel één keer mee, want dan stopt zij in elk geval een keer met zeiken.
Oh, ja.
Dat zie je dan meteen. En moet je eerder een muur heen beuken.
Maar hoe doe je dat?
Nou, dan vraag ik, wat is je doel? Waarvoor kom jij hier en waarvoor kom je hier nu, op dit moment?
Ja.
En dan met een beetje mazzel spreken ze dat ook wel uit. Van ik geloof er eigenlijk helemaal niet in en ik vind het helemaal niks. Maar ja, zij wilde dat. Nou, als je weg wil, daar is de deur. Jij mag weg, want ik wil absoluut niet dat jij hier vanuit de verplichting zit. En dat werkt ook helemaal niet.
Ja.
En is er iets wat jij nodig hebt om je eventueel comfortabel te gaan voelen hier? En soms vertel ik dan iets over mezelf, hè, mijn eigen gedoetjes. En dat vinden ze dan altijd leuk om te horen. Want ze willen dan niet dat ik als een soort...
Alwetende god erboven gaan hangen.
Ja. Want daar zijn veel mensen dan bang voor.
Dat jij bevoogdend gaat.
Ja.
Dat is wel een beetje. Ik heb het idee dat dat een soort van de nieuwe trend is. Dat therapeuten dat veel meer doen dan. Nou, toen ik 20 was, zaten ze allemaal wel een beetje bevoogdend naar me te kijken. Ja, en nu tegenwoordig, misschien is het ook omdat ik zelf ouder ben.
Ja, dat denk ik.
Maar mensen delen veel meer van hun eigen dingen.
Ja, dat is wel ook wel een nieuwe trend, denk ik, in therapieland. Want die psychologen en psychiaters van de oude school, die doen dat juist helemaal niet.
Nee, dat
want
bedoel ik.
Dat zou dan het therapeutische proces in de weg staan.
Precies.
Maar ik doe dat heel bewust wel. En niet met dingen waar ik op dit moment mee zit. Want zij je niet gevoel
iets wat
krijgen.
Afgerond is.
Ja, precies. Maar wel om aan te geven, ik ben ook gewoon een mens.
Ja.
En ik ben echt niet beter dan jij. Ik heb toevallig wat meer kennis over een aantal dingen. En ik kan jullie helpen. En mijn eerste doel is om jou je comfortabel te laten voelen.
Ja.
En je wat meer vertrouwd te maken met emoties.
En kan je wat vertellen over relatietrauma's die je hebt de grote. Mm-hmm. Maar volgens mij heb je ook best wel veel subtielere die we soms niet eens doorhebben.
Ja.
Kan je daar eens wat van benoemen? Waar we dan aan kunnen denken?
Nou, de vastgeroeste patronen van stellen. Ik had van de week een vrouw in therapie. Die was echt heel verdrietig, omdat haar man tot 80 keer gevraagd, zullen we vakantie boeken? En dan zei ze, ik vind alles goed. Ik vind alles goed.
Oh, ja.
Waardoor zij uiteindelijk het gevoel kreeg, wil jij eigenlijk wel met mij op vakantie?
Ja.
Boeit het jou eigenlijk nog wel?
Ja.
En er waren nog wat dingetjes gebeurd, waardoor zij zoiets had van, ik ga een Shirley Valentijntje doen. Ik ga lekker alleen.
Ja.
En dat snap ik, want je voelt je dan niet gezien. Aan de andere kant, als je dan doorvraagt, blijkt er bij die man ook van alles te spelen op zijn werk. En dus eigenlijk leef je dan een beetje langs elkaar heen zonder dat je echt tijd neemt om even goed aandacht aan jezelf en aan elkaar te besteden.
Ja.
Omdat je denkt, die relatie is er toch wel. Dat is een beetje gevaarlijk.
Ja, dus dat is het dus ook wel vaak dat mensen bij jou in hoe noem je dat, de spreekkamer behandelen, mm-hmm. dat ze dan pas dingen gaan uitspreken die ze thuis niet tegen elkaar zeggen.
Ja, want dat vinden ze dan eng, of er is niet direct de gelegenheid voor, of de kinderen die zijn er, of ze zijn dan moe, weet je, dan zitten ze zelfs met laptop naast elkaar op de bank en gaan naar bed. En dat is prima voor een tijdje, het hoeft ook niet altijd maar halleluja te zijn. Maar als dat te lang duurt en het gaat echt wringen bij de een, dan is het wel belangrijk dat je een moment prikt om even goed met elkaar te praten.
Ja.
En weer eens leuke dingen te gaan doen en weer prioriteit te gaan geven aan je relatie. Want heel veel mensen hebben helemaal niet door dat als die relatie dan op een gegeven moment zo afkalft en daar ontstaat echt gevaar, dat er dan een ander voorbij komt die jou wel die aandacht geeft.
Oh, ja.
Hoe heftig dat is.
Ja.
Als er dan een verliefdheid ontstaat en die ontstaat sneller als jij je niet geliefd voelt door je eigen partner. Dan, en hoe heftig het is als een relatie eraan gaat.
Ja. Is overspel, ontrouw, hoe noemen we dat? Is dat het grootste relatietrauma?
Ja, bij de stellen die ik begeleid heb wel. Vooral het liegen erover en de schok van het
ontdekken.
Het ontdekken en denken van, hé, wat is er dan nog meer wat misschien anders was dan dat ik dacht?
Ah.
Dat de hele wereld opeens anders lijkt.
Ja, ja, het is echt die dat je realiteit anders is.
Ja.
Je geloofde iets anders.
Precies, ja. En wat dan voor degene die dat dan gedaan heeft, misschien gewoon een slippertje was en niet zoveel door, niet zoveel voorstelt, kan voor de bedrogen persoon heel erg pijnlijk zijn. En dat kan jaren voortslepen.
Precies, dat vind ik altijd wel heftig om. En dat, wat ik ook wel in jouw verhalen lees, dat ik soms ook denk, de partij die dan, ja, noem je dan bedrogen, zeg maar, ja. is.
Dan soms is het dus ook stiekem gebeurd, hè? Want je hebt ook stellen die dat spreken dat
precies,
dan met elkaar
nee, zeker.
Af.
Maar dan nog, zeg maar, vind ik het soms wel lastig om te zien hoe groot dat drama dan gemaakt wordt. Terwijl, ja, als je er plat naar kijkt, ja, dat een man na 15 jaar eens een keer met een andere vrouw het doet.
Mm-hmm.
Of andersom.
Ja,
ja is, moeten we misschien ook niet zo'n heel groot drama van maken. En maar ik bedoel, daar mag ik dan weer niet over oordelen. Want ieder heeft zijn eigen gevoel daarbij. Dat snap ik ook. Maar je hebt dus mensen, dat lees ik ook in jouw verhalen, die dus jarenlang dat met zich meeslepen. Die daar misschien niet eens heel heftig op reageren op het moment dat het gebeurt. Maar wel daar allerlei dingen aanhangen, waardoor hun waarde
exact
in die relatie minder wordt.
Ja, en
zeg
ook
maar.
Hun eigen waarde. Want
ja, dat
zij
bedoel
gaan
ik,
dan denken van, ja, wat ben ik dan waard? Of
precies.
Vindt iemand anders leuker?
En dan denk ik soms dan van tevoren, dat is dus kennelijk heel moeilijk, moet je dan eigenlijk al ingrijpen. Hè? Als jij uit kunt spreken wat dat voor, nou, als hij uit kan spreken, nou, dat betekende echt niks.
Ja, dat ook. Maar ook wat belangrijk is dat degene die dat heeft gedaan en voor wie het misschien inderdaad niet zoveel betekende, wel ruimte maakt voor het gevoel van de ander.
Ja, dat is ook waar.
En diegene dat ook helemaal laat vertellen. En daar ontbreekt het ook vaak aan. Want dan denken ze, ja man, wat stelde er nou
precies.
voor?
Precies.
Ja. Je maakt het veel te groot.
Ja.
Maar voor die ander
dan kap je
is
die ander
groot.
Af. Ja, 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 ja.
En als je moet het dan ook kunnen verdragen, omdat die ander uitgebreid gaat vertellen wat dat betekend heeft op dat moment. Welke gedachten die persoon er allemaal bij kreeg.
Ja.
En welke gevolgen het heeft gehad. En dat is vaak ook heel moeilijk
om te incasseren.
Om te incasseren.
Want waarom is dat voor de ander ook zo moeilijk om daar ruimte aan te geven?
Omdat er niks pijnlijkers is dan te zien dat jouw partner pijn heeft door iets wat jij gedaan heeft.
Ja, ja. Dat is bijna niet te verdragen.
En zo heb jij dat nooit bedoeld.
Dus ik wil het ook niet weten.
Nee, ik wil het ook niet weten. Ik kan het niet aan.
Ja. En laat je dat dan bij jou gebeuren, dat mensen dat tegen elkaar zeggen?
Ja, en dat kost wel wat tijd. Hè, om die ruimte te kunnen maken. Maar dat zijn de mooiste gesprekken.
Ja.
Want dan is duidelijk bij degene die dat heeft gedaan dat belangrijk onderdeel is van het herstel. En is ook ruimte gemaakt voor de gevoelens die dat oproept. Hè. Als jouw partner uitgaat gaat vertellen hoe heftig dat is geweest, dat moet je ook kunnen verdragen.
Ja.
Onze neiging is meteen, hè. Ons brein is genotzoekend en pijnvermijdend.
Ja.
En dat doet ons pijn als onze partner gaat vertellen wat er allemaal mis is gegaan sindsdien.
Ja.
Dus dat willen we eigenlijk niet horen.
Maar het is toch belangrijk om het wel te horen.
Het is heel belangrijk. Je geeft je partner dan ruimte om echt te vertellen wat het heeft gedaan. En dan kan er een helingsproces op gang komen. Dat je partner dan ziet, hey, er is ruimte voor mijn pijn, voor mijn verdriet. En mijn partner hoort mij, mijn partner ziet mij en snapt wat het met me heeft gedaan.
En moet die partner dan ook nog wat zeggen?
Nou, als het goed is, luistert die partner. En ze, in bijna alle gevallen zeggen ze dan, het spijt me heel erg dat dit zo heeft uitgepakt.
Ja, ja.
En als ze de keuze hadden gehad om het opnieuw te doen, zouden ze het gewoon niet doen.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk. En dan kan je wel verder.
Ja. Dus dit is wel wat jij het meest ziet aan waar mensen tegenaan lopen. Of zijn het ook
wel
klein?
Dit zijn
wel
de grote dingen.
Dit zijn de grote dingen. Maar je hebt natuurlijk ook relaties die, nou ja, misschien niet zo heel lekker lopen, maar waar niet per se is vreemd gaan. Maar dat je wel denkt, ik weet niet hoor, of we dit nou nog 10, 20 jaar moeten gaan doen. Weet je, na 20 jaar.
Dat denkt iedereen wel eens natuurlijk.
Precies. Nou, precies. En dat vond ik wel grappig, want jij hebt, misschien moet je daarover vertellen, je hebt in je stuk 3 mogelijkheden, zeg maar. Misschien wil je die vertellen.
Oké, nou, optie 1, als er dus relatiegedoe is, is groot schoonmaak houden.
Ja.
Dus echt naar dingen kijken die een grote pijnplek in de relatie hebben veroorzaakt.
Mm-hmm.
Dus echt naar de shit kijken en dat gaan opruimen.
Ja.
En als dat lukt, kan ook de intimiteit weer stromen, want mm-hmm. dan creëer je weer veiligheid. Het tweede is gewoon accepteren dat het af en toe niet zo leuk is. Want dat is nou eenmaal een gegeven. En gewoon toch bij elkaar blijven.
Ja.
Want het is niet zo slecht dat je uit elkaar wil. Ook niet fantastisch waar je vroeger van droomde. Maar goed genoeg.
Ja.
En het derde is denken van, oh, er zijn een aantal hele essentiële punten en die zullen nooit veranderen. En dat is voor mij zo belangrijk. Ik kan daar niet buiten. Ja, dan kun je ook de handdoek in de ring gooien.
Ja.
En vind ik ook dat je zelf niet tot in het oneindige moet gaan teisteren in de hoop dat het nog wat wordt.
Ja, en die pijnplekken, nou, we hebben net overspel dan besproken, maar wat zijn nog meer pijnplekken voor mensen?
Verschil in karakter kan ook een grote pijnplek zijn.
Mm-hmm.
Sommige mensen hebben heel veel behoefte om altijd maar van alles te doen en altijd te praten en altijd spannende uitjes te hebben. En de ander kan gewoon veel meer behoefte hebben om lekker thuis te zitten.
Ja, dat is best een groot ding, hè? Ja. Terwijl je dan denkt, nou ja, ik bedoel, er gebeurt niet echt iets groots of zo. Maar als je daar telkens weer tegenaan loopt, dan kan je op een gegeven moment wel inderdaad bij punt 3 uitkomen.
Ja. Ja,
dat je denkt,
nou,
ik heb hier
zitten.
Geen zin meer in. Nee. Je wil nooit ergens mee naartoe.
Die saai lul, die blijft op de bank zitten.
Maar kan je daar iets mee? Hè? Ja, want soms willen mensen natuurlijk wel graag bij elkaar blijven. Ja. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer je denkt van, ik wil nog wel uit het leven halen en ik wil gewoon een leuk leven. Dat je ook denkt, ja, zo komen we nooit ergens.
Nee, dan kom je toch al gauw bij het cliché uit van geven en nemen. Wat is je ondergrens? Wat kun jij aan? Wat heb jij minimaal nodig van de ander?
Ja, ja.
En daar gewoon afspraken over maken.
Ja, ik vind dat altijd zo moeilijk, die afspraken. Want ja, moet je dat dan opschrijven? Of je gaat daar dan een avond voor zitten? En dan moet je dan die week daarop weer evalueren en zeggen,
ja,
nou,
ik hou
nu ben
niet
jij
van.
Over mijn grens heen gegaan. Ja, dat is toch heel moeilijk?
Dat verschrikkelijke gezever. Nee. Je moet dan ook accepteren dat het ook weer gaat terugkomen. Dat het dan weer eventjes goed gaat, want je hebt dan weer afspraken gemaakt en je hebt dan weer degene die altijd het liefst op de bank zit, die heeft dan weer een leuk uitje gepland en die vindt het dan al lang weer best. En de ander denkt, nou, wanneer komt de volgende?
Ja, ja.
Dat blijft dan gewoon zo. En dan is het ook een kwestie van, ja, haal het dan gewoon wat meer uit je vriendinnen. Of ga eens alleen op vakantie. Of ga zelf wat vaker naar de film.
Ja.
Ontdek het leven dan wat meer alleen. Kijk, als het echt om hele essentiële dingen gaat, dat je niet met je partner kan praten, of de verschillen zijn zo gigantisch geworden dat het niet meer lukt. Ja, dat is een ander verhaal, maar dat de een van de bloemkool houdt en de ander van broccoli, ja, dan moet je maar een weg in vinden. Want anders dan heb je geen leven.
Ja, en in die end gaat het er natuurlijk ook om van, is hetgene wat je in de basis met elkaar hebt sterk genoeg om die karakterverschillen dan er te laten zijn.
Ja, precies. En wat natuurlijk voor jongere mensen wel moeilijk is, hè, als er dan opeens ook kinderen komen en heb ik ook wel veel stellen van in de praktijk die dat dan heel moeilijk vinden. Want, en het is natuurlijk ook heel moeilijk. Hè? Mm-hmm. Je hebt dan gereisd van tevoren en je had alle twee een leuke...
Alles kon,
precies. Veel geld.
En dan
opeens zit je vast aan huis gekluisterd met jonge kinderen. En dat is hartstikke lastig. Maar die gaan op een gegeven moment ook weer de deur uit. En onderzoek laat wel zien dat empty nesters, als de basis goed is, dat hun relatie dan echt de lift ingaat.
Ja, dat geloof ik best.
Dat kun je
je
wel voorstellen, ja.
Ja, dat geloof ik echt, ja.
En want die puberteit is natuurlijk ook heel moeilijk voor zowel ouders als kinderen.
Ja. Ja, en dan komt er toch weer meer ruimte. En als ik nadenk over mijn man en mij, dan denk ik, wij hadden het heel leuk voordat ons kind kwam. Daarna werd het gloed. Nee, dat is niet waar. Maar ik bedoel, je hebt een periode waarin je toch met elkaar de boel draaiende houdt. En ik zie wel dat als hij uit huis gaat, dat we dan weer een beetje zoals we waren als studenten. Ja. En dat we dan ook tijd hebben en ellenlang kunnen eten en praten in plaats van nou, tafel afruimen, dan moet iemand onder de douche. Ja. Weet je dat? Het is allemaal zo in de vaart der volkeren. Ja. Dus daar kan ik me echt wel op verheugen. Ik snap dat wel, ja.
Ja. Wat voor veel stellen trouwens ook wel weer heel fijn kan zijn, hè? Dat er zo'n vaste structuur is. Dat je niks zelf meer hoeft te bedenken, want de structuur wordt bepaald door de kinderen.
Ja, dat snap ik trouwens ook wel weer. Want daarom kregen wij uiteindelijk, of daarom kregen we. Maar ik dacht wel, ja, dit kunnen we nog ons hele leven blijven doen.
Ja.
Reizen, altijd maar uit eten. Ja. Maar is dit dan de invulling van ons leven? Ja, dus je merkt wel. Ja, je merkt wel dat je, hè, die invulling van een kind is natuurlijk, of kinderen, is natuurlijk ook geweldig.
Ja.
En dat is inderdaad op een leven. Ik had het laatst met Esther Goedegebeuren over. Is het ook een. Maar een fase.
Ja, het is een fase. Maar dat je denkt, je niet,
oh,
als je
het is heel lang
zit.
Als je er aan begint. Maar ik bedoel, ze gaan ook weer weg. En dan, dan wordt het ingekapseld door de fases waarin ze er niet zijn. En die zijn uiteindelijk langer.
Precies.
Als je lang leeft.
Ja.
Ik kan je nog eens wat zeggen over. Kijk, mannen die vinden het. Sommige mannen vinden het natuurlijk lastig om te praten. Hoe krijg je die dan een beetje aan het praten?
Nou, vreemde ogen dwingen. Dus als ze dan bij therapeut zijn en er is een beetje een klik en je vindt wat gemeenschappelijke onderwerpen, dan is dat niet zo'n heel moeilijk punt om ze aan het praten te krijgen. Maar wat ik dan wel vaak zie, is dat die vrouwen dan wel vaak kijken van, is dit mijn man die hier zo aan het vertellen is? Dus ik denk dat dat dan te maken heeft met een bepaalde manier van kunnen interviewen. Hè? Wij zijn natuurlijk journalisten, dus wij weten wel hoe we mensen aan het praten kunnen krijgen. Wat ook wel helpt, is dat je bepaalde blokkerende emoties dan naar boven kan krijgen. Want bij veel mannen speelt schaamte best wel een grote rol.
Ja, schaamte.
Nou, dat ze zich tekort voelen schieten. Dat hun vrouw bijvoorbeeld steeds aan het. Zij vinden dat dan zeuren. Hij kan helemaal niet praten of hij wil niet. Terwijl, dan kunnen ze misschien best wel praten, maar dan zijn ze geblokkeerd omdat het nooit goed is.
Ja.
Of ze maken zich dan alweer. Ze bereiden zich alweer voor op het volgende kritiekpuntje.
Mm-hmm.
Daar zijn sommige vrouwen echt wel mee. Ik kan er zelf ook wat van trouwens.
Ja, ik ook.
Ja.
Dat doen wij, hè?
Ja,
het is wel echt vervelend. Want dit komt toch wel heel vaak voor in de verhalen van mannen.
Ja.
Is toch, wat is dat? We zijn toch een beetje zo geprogrammeerd of zo.
Een beetje jufferig.
Ja, en dat zo op Reinier zegt altijd, zit je weer op mijn nek?
Ja.
Weet je, maar dan denk ik, anders doe je het niet.
Precies, ik denk dan altijd, maar ik heb toch ook gelijk.
Precies, weet je, kan niks zeggen, maar dan word ik morgenochtend wakker, staat hele aanrecht vol met zooi.
Ja, stom is dat, hè. Ja, ik zit altijd te zeiken over veel, of ik weet niet eens waarover. Ik kan het niet eens verzinnen waar het over gaat, zo futiel is het.
Het is echt verschrikkelijk. Ja, en daar, ik vind het wel jammer, want mannen kijken wel vaak zo naar ons, hè. Ik bedoel, Ik wil liever niet zo zijn of dat een man zo over mij denkt van ze zit altijd te fitten.
Ja.
Hè, dat heb je en je zag dat je moeder het bij je vader deed en je dacht nou dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt een heel mooie romantische liefde beleven. Nou ja, die heb je dan ook wel even beleefd. Maar goed, de praktijk van het leven dwingt je ertoe om te zeuren. Over die afwas.
Ja en dan heb ik ook nog eens een man die ontzettend lekker kan koken en altijd opruimt. Dus ik heb daar helemaal niks over te klagen.
Oh, kijk, dan heb je de lotto gewonnen.
Ja, zeker.
Dus je hebt gewoon helemaal niks te zeuren.
Ik heb eigenlijk niks te zeuren. Ja,
maar toch doe je het.
Toch doe ik. Ja, ik heb wel iets te zeuren. Bijvoorbeeld over hoe die dan onderuitgezakt op de bank kan zitten of zo.
Oh ja.
Ja, over dat soort stomme dingen.
Precies, dus het komt er altijd toch nog ergens uit.
Komt er altijd wel ergens weer
Iemand
uit.
Kan nog zo perfect zijn, maar dan ga je over het allerkleinste zeuren.
Ja. Ja. Nou ja, en er zijn ook wel wat grotere dingen. Althans, ik vind het groot hoe hij auto rijdt bijvoorbeeld. Onzorgvuldig vind ik dat.
Oh.
En ik heb dan snel zoiets van, kijk uit, pas op. En dan wordt hij helemaal gek.
Oh ja.
Ik zit toch achter het stuur.
Ja.
Ja, inderdaad. Jij zit achter
het stuur. Oh ja. Ja. Ja, dit zijn ook wel typisch van die relatie.
Maar je moet zeiken.
Ja. Hey, en je hebt, want gebruik jij die, je hebt zo'n therapie voor EFT, toch?
Ja.
Hoe heet dat nou? Emotionally.
Ja, ik ben,
jij weet
ik doe twee EFT's. Ik ben altijd in de war. De ene is Emotion Freedom Techniek. Dat is tapping. Dat is een beetje EMDR. En die andere Emotionally Focused Therapy.
Ja, dat is
voor stellen.
Precies. En dat is van
Sue Johnson.
Sue Johnson, ja, ja, precies. En dat is met die 7 gesprekken, toch?
Ja, klopt.
Wat is dat? Is dat om die pijnpunten eruit te krijgen?
Ja, ja, eerst ga je ontdekken wat jouw patroon is, waar je altijd in vervalt bij conflicten. Er zijn er 3.
Ja.
De eerste is, die hebben een beetje lullige namen, zoek de boef. Dus ja, dat is dan dat je allebei elkaar met de mitrailleur, spreekwoordelijk mitrailleur, te lijf gaat. Ja, maar jij doet dit. Nee, maar dat doe ik omdat jij dat deed. Ja, maar dat kan.
Oh, ja. Nou, ja, die kennen we.
Dus je geeft allebei je geeft elkaar steeds de schuld.
Ja.
De ander is, ben ik even de naam kwijt, maar die gaat erover dat, en dat is dan meestal de vrouw, die gaat erachteraan jagen. We moeten een gesprek, jij wil ook nooit praten. En die man die denkt, oh, dat komt ze weer met een gezeur.
Ja.
Dus die gaat dan met de hakken in het zand.
Die loopt weg.
Die loopt weg.
Ik roep dan altijd, loop maar weer weg.
Ja. Dus die ken je ook.
Ja.
Nou, en dan de laatste is, en dat is wel een ernstige, dan leef je eigenlijk langs elkaar heen. Dan ben je allebei een beetje aan het vermijden. Dan denk je, laat maar zitten.
Dit zijn verschillende patronen.
Dit zijn de
of
3
gradaties
patronen.
Van,
ze
waar
komen
je
vaak alle 3 wel voor, ja, in conflicten. Maar je hebt meestal als stel wel 1 basispatroon.
Ja. Ja, ja.
Die het sterkst is.
Ja, precies. Want wat was die laatste, zei je?
Ik weet de naam niet, maar dat je dus alle 2 zegt van laat maar zitten.
Oh ja, maar
je geeft
dat
het op.
Die lijkt me wel het ergst, toch?
Ja, die is ook het ergst. Ja, ja. En daar kun je dan wel eens inkomen, maar dan dat tweede patroon is het meest voorkomende.
Ja.
Dat een van beide partners steeds eigenlijk
gaat zuigen de, ja, en de ander gaat, ja. En daar probeer je dan eerst achter te komen, ja, in het eerste gesprek of zo. Wat,
ja, ja, eerst heb je een intake en dan volgen, als ze dat dan willen, die therapie, dan volgt daarna het eerste gesprek. En dan moeten ze ook dat boek lezen en er hoort een werkboek bij.
Ja.
En dan ga je met z'n drietjes eerst eens onderzoeken welk patroon hebben jullie het meest.
Ja.
En dan is het doel uiteindelijk om niet elkaar de schuld te geven van de conflicten, maar dat patroon. Dus dat je dat patroon eruit ligt en, ja, dan als het ware tegenover het stel neerzet.
Ja.
Dat ze dan zelf gaan zien, oh ja, daar gaan we weer. En hoe gaan wij samen dat patroon te lijf? Want ze willen het allebei niet.
En hoe kan je dat patroon dan te lijf gaan?
Nou, door 1 het te herkennen. En 2, je leert manieren om daarmee om te gaan. Dus je leert die cyclus te doorbreken. Je moet het zien als een lemniscaat.
Ja.
He, op zijn kant liggende 8. En in het midden van die lemniscaat is een soort stippellijn. En boven de stippellijn is wat je ziet. Wat er boven water gebeurt. En onder de stippellijn is wat je voelt.
Ja.
Dus als ik me bijvoorbeeld niet gezien voel door mijn partner, dan kan ik ijskoud worden.
Ja.
En als ik ijskoud word, dan neem ik afstand.
Ja.
Mijn partner denkt dan, oh, zij wil mij niet meer. Dus, ja, die gaat er nog meer achteraan jagen.
Ja.
Of die gaat manieren verzinnen om mij er weer bij te halen.
Ja.
En dat is de bovenkant dan van wat je ziet in het gedrag.
Mm-hmm.
Ondertussen voelt mijn partner, nou, zij laat me in de steek. Zij wil me niet meer, ze is aan het weggaan.
Ja.
En als je dat doorhebt van elkaar, dus dat er meer is dan het gedrag wat, ja, je partner laat zien, maar, ja, dat je doorhebt welke hechtingsbehoeften daaronder, ja, zitten, dan komt er mildheid.
Ja.
Want jij gunt je partner dat helemaal niet. En het klopt ook helemaal niet, nee, dat je partner dat voelt. Want dat bedoel jij niet.
Nee.
Alleen jij reageert weer vanuit jouw gekwetstheid.
Ja, dus we gedragen ons op een bepaalde manier. Daar zit een bepaald gevoel onder. Ja. Maar de ander ziet dat gedrag en voelt daar iets anders bij,
exact,
eigenlijk. Die,
exact,
heeft niet door wat daar echt onder zit.
Exact.
Maar die gaat meteen in zijn verdediging.
Ja.
En ziet daar meteen iets negatiefs in. Terwijl er juist misschien iets heel kwetsbaars onder zit.
Precies. En, ja, dan, ja, is het uiteindelijk het doel om te zeggen, hey, ik voel mij nu niet gezien.
Ja.
En wat veel partners in ruzies doen, je gaat het over de inhoud hebben.
Ja,
ja, maar jij zei dat.
Ja.
En daar kom je nooit uit.
Nee.
Wat de bedoeling is, dat je eerst de stresshormonen laat zakken.
Ja.
Dus als je echt getriggerd bent, loop je weg. En dan zeg je, ik ga even een blokje om of whatever. En als het dan lukt om daarna weer te verbinden, is dat prima. Dat kan ook door even een tv-serie te kijken. Maar als je dan echt rustig bent, dan kan je erover praten. Dan kan je zeggen, hey, toen dat en dat gebeurde, toen voelde ik dat en dat.
Ja, dit zijn wel heel moeilijke dingen.
Ja. Het vergt ook echt training.
Dit zijn echt heel moeilijke dingen. Want inderdaad, ik heb er ook wel eens over gelezen. Dus toen probeerde ik dat thuis te doen met Renier. Maar het is zo, je moet zoiets van je kwetsbaar, je, ja, verhardt, zeg maar.
Exact. En dan moet je
opeens
kwetsbaar
moet dan
zijn.
Kwetsbaar gaan doen. Of zijn.
Mm-hmm.
En daar zit toch altijd de angst bij dat de ander dat dan niet serieus gaat nemen. Ja. En die kans is reëel, zeker na zo'n ruzie waarin je allebei verhard bent.
Ja, dus je moet eerst wel zeker weten dat het veilig is.
Precies, dat het ontvankelijk is. Ja. En soms dan denk je nou...
En dat kan je checken hè, bij je partner.
Ja, want wat dan zeg je dan?
Zeggen van, hey, ben je er klaar voor om het er even over te hebben? En als die partner dan zegt, nou, ik nog niet. Ik wil even met je koken, maar dat gesprek komt morgen wel.
Oh ja. Ja, dat is misschien wel een goeie inderdaad. Want ik denk dan van, ja, als je dan gaat zeggen, nou, wat ik eigenlijk voelde. En dat hij dan zegt, ja! Ja, weet je? En dan ben je zo geschaad dat je de volgende keer ga je het niet nog een keer doen.
Nee, dan kijk je wel uit.
Dus dat zijn gewoon heel spannende dingen in relaties.
Ja, absoluut.
Überhaupt, als je al een hele tijd dit op zo'n manier doet, heb je ook helemaal niet door dat er eigenlijk wat onder ligt. Hè? Nee. Want jij denkt dat het over de afwas gaat.
Ja.
Maar er ligt wat onder. En dat dan nog te gaan uitspreken, dat vergt best wel een stap.
Ja, want je maakt jezelf opnieuw kwetsbaar. Ja. Hè? Wat je al zegt. En die kwetsbaarheid die is al een keertje beschadigd geraakt.
Ja.
En dan moet je het nog een keer doen. Ja, wie vertelt jou dat het dan wel goed gaat?
Ja.
Dus dat, dan is wat begeleiding daarbij soms wel heel fijn.
Ja. Want het is toch, ik heb ook wel eens relatietherapie gehad, het is heel fijn zo'n derde persoon erbij. Ja. Ook omdat iedereen het dan heel serieus neemt.
Ja.
En iedereen gedraagt zich ook beter.
Ja. Nou ja, niet altijd.
Hoor. Oh, nou ja, oh goed. Maar goed, wij wel. Dus dan ga je ook niet een beetje van, nou, ik heb nu geen zin hoor, ik heb zo'n zware dag gehad. Ik bedoel, je zit daar, je betaalt ervoor, je luistert.
Flink.
Ja, precies.
Klopt, dat moet ook waar voor je geld hebben.
Oh, zie. Nou, ik zie alweer. We lopen alweer helemaal uit de tijd. En we kunnen hier nog uren over praten. Ik had nog wel 20 vragen.
Heel interessant.
Het is heel interessant.
Hè? Ja.
En het blijft interessant, omdat het... Ja, het is een proces wat altijd doorgaat.
Ja.
En voor iedereen in relaties of mensen die in relaties willen zitten of net uit relaties komen. Het is altijd, zit je weer in een andere fase waar... En er is altijd ook weer wat te leren.
Nou, daarom is het wel belangrijk om als er dingen zijn die steeds terugkomen, om dat toch eens te gaan opruimen. Want ook voor als je dan samen die nieuwe fase in wil gaan, is het wel fijn dat je schoon schip maakt.
Ja, ja, maar de angsten die daaronder zitten, die zijn niet... die moet je goed onderkennen, denk ik.
Ja, ja en ook soms accepteren dat die blijven.
Ja, ja.
Dat ook hoort bij een relatie.
Oh, ja?
Er stond een mooi stuk in Volkskrant Magazine afgelopen zaterdag van Doortje Smitshuis of zo over open relaties.
Yeah.
Dat zij ook zei van ja, eigenlijk is een monogame relatie de beste therapie die je kan krijgen.
Oh.
Veel mensen gaan maar een open relatie doen omdat ze die confrontatie met zichzelf niet aan willen.
Wat een goeie.
En ik vond dat ook briljant.
Wat een goeie. Nou, nu je dat zegt, ik ben toevallig doordat Philip Huff ook in dat was, ben ik zijn boek gaan lezen, Open. Nou, dat is ook dan... Want ik heb ook wel eens gedacht van... Nou ja, een open relatie zou inderdaad ook best... Nou ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen, weet je. Maar nou heb ik dat boek gelezen en denk... Nou, dat is, uiteindelijk is dat de verschrikking.
Ja,
weet je, je denkt aan het begin dat dat dan misschien best handig is. Maar nee, doe het niet, mensen.
Nee,
doe het niet. Het maakt alles kapot.
Ja, ik zie het ook vaak misgaan.
Ja, echt. Ja. Ik bedoel, mensen denken dan heel erg elkaar daarin te kunnen steunen. Maar de krachtsverhouding gaat altijd uit balans.
Ja. En de veiligheid.
En de veiligheid is in het geding. En er komt toch jaloezie of meer of minder. En er wordt toch weer iets niet gezegd wat in de open relatie wel gezegd zou moeten worden. Maar dat je denkt, ik bescherm de ander of mezelf. Het is zo moeilijk. Een monogame relatie is al moeilijk. Maar dit is totale topsport. Ja, toch?
Daar moet je maar net zin in hebben en geschikt voor zijn.
Jongen, nee, maar zijn er überhaupt mensen geschikt voor, vroeg ik me af.
Nou, ik heb wel één stel in therapie en zij ging eigenlijk steeds vreemd met iemand en zei dat dan niet en hij vond dat afschuwelijk. En hij, moet erbij zeggen, hij was heel veilig gehecht. Hij zei op een gegeven moment, weet je, ik heb gewoon liever dat zij hem één keer in de week op woensdag ziet. Dan weet ik waar ze is en dan maken we daar afspraken over. En ik zei, nou, oké, als dat is wat voor jullie de weg is. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Nou, het is nu een jaar later. Het gaat hartstikke goed.
Jeeuwig!
Ja, dus dat vind
Wow.
En ik, ja, maar dat is wel een uitzondering.
Ja, ja, dat geloof ik wel.
Ja, maar zij doen dat dus wel in alle openheid. En hij is nu heel ontspannen, omdat hij weet wat
hoe
er
het
gebeurt.
Zit.
Hij hoeft niet meer te denken, oh mijn god, zou ze misschien toch...
Ja.
Weet je wel? En ja. Zij is ook best wel een zij heeft ook wel een psychische voorgeschiedenis met mentale kwetsbaarheid. Ik heb zelfs ook een beetje de indruk dat hij nu op een punt zat die denkt, nou, het is eigenlijk ook wel fijn dat ook een andere man een beetje voor haar zorgt.
Ja, ja, ja. Maar wat zou er gebeuren als hij hetzelfde zou doen?
Dat vroeg ik. Heb jij er dan niet aan behoefte aan? Toen zei hij, nee, ik moet er niet aan denken. En ik heb die behoefte helemaal niet.
Ah, nee, maar ik ben ook benieuwd wat er met haar zou gebeuren.
Nou, dan zou ik niet voor goed voorspellen.
Dat bedoel ik.
Ja.
Dus het is, en dan, nou ja, ja oké, okay, nou ja, we kunnen hier...
Maar goed, monogame relatie, dat is pas topsport.
Ja, oh.
Ja.
Nou, prachtig. Oké, mensen, bedankt voor het luisteren. Jij, Francesca, bedankt. Voor je bijdrage was weer heel interessant.
Ja, vond het een leuk gesprek.
Wie weet, tot een volgende keer.
Yes.
Dankjewel.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.